Goedemorgen, welkom bij Christelijke Gemeente Gods Ware Liefde. Mijn naam is André Suveert, voorganger van deze gemeente. En we zijn bezig met het jaarthema Geestelijke Groei. En het de Bijbelstudiethema is Jezus' oordeel over de gemeente. Vorige week hebben we deel 1 gedaan, vandaag dus deel 2. En in de vorige preek, dus vorige week, hebben we stilgestaan bij wat Johannes in opdracht van Jezus zelf moest opschrijven aan de 7 genoemde gemeenten in Azië. We hebben gelezen dat Johannes door Jezus gedicteerd kreeg wat hij moest schrijven. Dat hebben we gelezen in Openbaring 1, vers 1 tot 8. En we hebben toen bestudeerd wat daar eigenlijk staat geschreven. Dus niet te oppervlakkig eroverheen gelezen, maar echt gekeken wat staat er nu eigenlijk. En inleidend op het thema zijn we dus begonnen met het bestuderen van de volgorde van deze paragraaf. Vervolgens zijn we de diepte ingegaan door te leren wat de diepere betekenis is van dit begin van het boek Openbaring aan Johannes. We hebben onder andere geleerd dat niet Johannes de auteur van het boek Openbaring is, maar dat Jezus Christus, de Zoon van God, dat zelf is. Want hij dicteerde Johannes wat deze moest opschrijven en ook wat hij niet moest opschrijven. Vervolgens hebben we geleerd hoe Jezus zichzelf als God manifesteert in zijn bekendmaking aan hem en ons oproept om te geloven en in de praktijk te brengen wat in de openbaring staat geschreven in de wetenschap dat Jezus daar zijn zegen aan verbindt. Ook hebben we geleerd dat de 7 gemeenten waaraan Johannes het oordeel van Jezus over die gemeenten moest opschrijven representatief zijn voor de universele gemeente van God. Dan hebben we geleerd dat de 7 geesten voor Gods troon de algehele volmaaktheid van de Heilige Geest representeren. En tenslotte hebben we al iets geleerd over de algehele opname van de heiligen bij Jezus' wederkomst. Als u deze preek heeft gemist, dan kunt u deze terugluisteren op onze website www.godswareliefde.nl. En dan in de website kun je in het menu kiezen voor download. En dan media. En dan kun je het bestandje aanklikken en dan kun je hem luisteren. Vandaag gaan we verder met dit eerste hoofdstuk en ronden we deze inleiding van het boek Openbaring af. Ik lees u voor uit de herziene Statenvertaling, Openbaring 1, vers 9 tot en met 20. Jezus verschijnt aan Johannes op Patmos. Ik, Johannes, die ook uw broeder ben en deelgenoot in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus, was op het eiland genaamd Patmos, omwille van het woord van God en het getuigenis van Jezus Christus. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin, die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, en... Wat u ziet, schrijf dat op een boekrol en stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van die 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek. Gekleed in een gewaad tot op de voeten en de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit, als witte wol als sneeuw. En zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand. En uit zijn mond kwam een 2 snijdend scherp zwaard. En zijn gezicht was zoals de zon schijnt, in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste, en de levende, en ik ben dood geweest, en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. En dan staat er bij mij, boven vers 19 en 20, opdracht om te schrijven aan de 7 gemeenten. En dat is nog wat Jezus zegt. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimen is van de zeven sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien, en van de zeven gouden kandelaren is, de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven kandelaren die u hebt gezien zijn de zeven gemeenten. Laten we dit Bijbelgedeelte vers voor vers bestuderen en leren wat God hiermee tot ons te zeggen heeft. Zodat we het begrijpen, en dat is ook belangrijk om verder te kunnen in het boek Openbaring, omdat het symboliek ook, dus de visioenen ook te leren verstaan en te begrijpen. Johannes, dat is de apostel Johannes, maakt zich bekend en geeft aan dat hij onze broeder is en deelgenoot is in de verdrukking. En in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus. Hij zegt dus dat hij wordt verdrukt door het gevangen zitten op het eiland Patmos om het koninkrijk en de volharding van Jezus Christus. Hij zit niet gevangen omdat hij misdaden heeft gepleegd, zoals diefstal, moord, beroving, verkrachting of wat voor misdaad dan ook. Maar omdat hij het evangelie van Jezus Christus verkondigde, terwijl dat verboden was door de toenmalige Romeinse keizers, waaronder de toen regerende keizer Domitianus, die regeerde in de periode dat Johannes op Patmos gevangen zat. Op internet kun je deze keizer Domitianus opzoeken, wanneer je terug kunt in de tijd en daardoor een goed beeld krijgt over de keizers en hun beleid, in onder meer de tijd van Johannes en zo terug naar de tijd van Jezus en nog verder. Ik ga daar in deze preek ook niet verder op in. Hieronder, dus nu, geef ik wel een tijdschema weer, op grond van de Bijbel en de geschiedenis om u een indruk te geven. Omdat deze preek wordt opgenomen op audio, ga ik het ook benoemen allemaal. Het jaar 28 tot 30 na Christus, Jezus wordt een discipel van Jezus. Dus het is onzeker, is het nou het jaar 30 geweest of is het jaar 28 geweest? Dat daar verschilt over in verband met wanneer is Jezus begonnen met het werk en wanneer is hij gekruisigd. Daar zitten verschillen. Dat komt hij ook in dit tijdschema dus verder tegen. Jaar 30 of 33, de dood en de opstanding van Jezus. Jaar 54 en 68 na Christus, in die periode. Regering van keizer Nero, beruchte keizer. Jaar 70, weten we denk wel, staat in de handelingen, al voorspeld, ook door Paulus, die schrijft dat. De tempel in Jeruzalem wordt vernietigd. Jaar 81 tot 96 na Christus, regering van keizer Domitianus. Dat is de keizer in die tijd dat Johannes dus dit schrijft. Jaar 85 tot 95 na Christus, Johannes schrijft het evangelie. Het jaar 95 tot 96 na Christus, Johannes schrijft de openbaring in ballingschap op Patmos. Dus hij heeft niet direct, zeg maar toen hij pas daar zat, heeft hij niet direct die openbaring geschreven. Hij heeft dus eerst, toen hij daar in ballingschap zat, het evangelie geschreven en daarna kreeg hij de openbaring. En dat is dus in die periode geweest dat die keizer Domitianus dus keizer was. Johannes schrijft hier deelgenoot te zijn in de verdrukking en in het koninkrijk en in de volharding van Jezus Christus. Als we deze zin anders schrijven met dezelfde woorden, dan lezen we dat Johannes deelgenoot is in de verdrukking, dat Johannes deelgenoot is in het koninkrijk, en dat Johannes deelgenoot is in de volharding van Jezus Christus. Laten we kort stilstaan bij de betekenis van deze splitsing van de zin. Verdrukking, wat betekent dat? Synoniemen, dus andere woorden voor verdrukking, zijn onderdrukking, repressie, slavernij, tirannie. Het heeft dus te maken met een gedwongen toestand van ontneming van je vrijheid. Dat komt overeen met Johannes' situatie, want hij zat opgesloten op een eiland van circa 62 vierkante kilometer, dat ook nog eens een keer ongeveer 64 kilometer van de kust van het vasteland aflag, in de Egeïsche Zee, en dat gebruikt werd door de Romeinse keizers om politieke misdadigers te verbannen uit de samenleving. Dus Johannes werd gelijkgesteld als een oproerkraaier tegen het keizerlijke macht. Politieke vlucht, politieke misdaad. Daar is hij door die keizer aan gelijkgesteld door het verkondigen van Jezus Koninkrijk, van het evangelie van Jezus Christus. Het koninkrijk dat Johannes hier schrijft is het koninkrijk van God, waar er dus alle gemeenten en alle kinderen van God toe behoren. Dat universele koninkrijk, hij is deelgenoot in het koninkrijk van God. Wij ook, als wij bekeerd zijn, dan zijn wij deelgenoot in het koninkrijk van God. Zijn we burgers, inwoners van Gods koninkrijk. Volharding dan. Wat betekent volharding? Synoniem van het woord volharding is onder andere doorzetten, vasthouden, die de betekenis hebben van onverzettelijk en standvastig. Samenvattend staat hier dus dat Johannes, net als de broeders en zusters van de zeven gemeenten, aan wie deze inleiding en de daaropvolgende brieven gericht zijn, aangeeft dat zij net als hij ook te maken hebben met de gedwongen toestand van vrijheidsbeperking door de christenvervolgingen van de Romeinen. Maar zij ook kinderen van God zijn en toebehoren aan het koninkrijk van God. En dat zij ook standvastig moeten blijven, net zoals hij dat is, waardoor hij gevangen gezet is geworden. Ziet u de situatie, proeft u dat al, van die eerste gemeenten en de bemoedigende oproep van Johannes, wat hij hier schrijft om trouw te blijven aan het woord van God en het evangelie van Jezus Christus? Die oproep geldt ook voor ons in onze tijd en de tijd die er nog aan gaat komen. De vervolging van christenen neemt toe in de wereld. De secularisering in onze maatschappij neemt toe. Dus het van God los willen zijn. Het zelf allemaal willen weten en doen. En in onze maatschappij vol verleidingen en misleidingen op alle gebieden is het zeer belangrijk om standvastig te blijven in het trouw navolgen van onze Heer Jezus Christus en nauwkeurig te leven volgens zijn onfeilbaar woord. En dan schrijft Johannes het volgende vers. Vers 10. Ik was in de geest op de dag des Heren en ik hoorde achter mij een luide stem als van een bazuin. Hij was dus in de geest op de dag des Heren. Wat betekent dat, in de geest zijn? En de dag des Heren, welke dag is dat dan? Het in de geest zijn lezen we vaker in de Bijbel. Ik lees u twee voorbeelden, want er zijn een hele scala voorbeelden, maar ik pak er twee. Eentje uit het Oude en eentje uit het Nieuwe Testament. Het eerste voorbeeld lezen we in Ezekiel 37 vers 1. De hand van de Heere was op mij, en de Heere bracht mij in de geest naar buiten en zette mij neer midden in een vallei, die lag vol beenderen. Houden we vast. Tweede voorbeeld lezen we in Lucas 10 vers 21. Op dat moment verheugde Jezus zich in de geest en zei, ik dank u, Vader, Heere van de hemel en van de aarde, dat u deze dingen voor wijze en verstandigen verborgen hebt en zijn jonge kinderen hebt geopenbaard. Ja, Vader, want zo was het u wel behagen. In beide teksten staat in de geest, maar de omstandigheden zijn anders. Ezekiel was in de geest, hij kreeg een visioen, net als Johannes hier een visioen krijgt. Jezus werd blij in de geest, dus in zijn innerlijke, en dankt God zijn Vader. Hij had geen visioen. Nee, hij was blij. Hij verheugde zich. De overeenkomst tussen beiden is dat het wel in het hoofd gebeurt. Dus als we lezen dat Johannes in de geest was, dan wil dat zeggen dat hij in gedachten verzonken was. Want hij had nog geen visioen gekregen. En hij was ook nog niet zo aan het danken. Tenminste, dat schrijft hij niet. Maar hij was in geest, dus hij was in gedachten, hij was over dingen na aan het denken. En dan op de dag des Heren, welke dag is dat? Als we de dag des Heren opzoeken, komen we niet verder dan dit ene voorgelezen vers. Als we dat letterlijk opzoeken. Maar als we de dag van de Heren gaan opzoeken, dus niet de dag des Heren, maar de dag van de Heren, gaan opzoeken, komen we uit in de profetieën van Jesaja, Ezekiel, Joël, Amos, Obadja, Zefanja en Maleachi. Die profiteren over de laatste dag van het bestaan van alles, de dag dat het oordeel van God komt over alle mensen. Ook in het Nieuwe Testament komen we een paar verzen tegen en die gaan dan ook over de grote oordeelsdag. Maar Johannes was op die dag aan het nadenken op Patmos. En wij zijn nu ongeveer 2000 jaar verder en leven ook nog steeds in een zondige wereld. Dus die dag van de Here wordt dus niet bedoeld. Welke dag is het dan? Nu schrijven de vertalers in de studiebijbel van de Herziende Statenvertaling als toelichting op dat vers dat hier de zondag bedoeld wordt. Omdat Jezus op die dag is opgestaan uit de dood, namelijk de dag na de Sabbat. Zij schrijven, en ik citeer, de dag des Heren is zondag, de eerste dag van de week, de dag waarop Christus opstond. De Bijbelvertalers erkennen dus hier de zondag als de eerste dag van de week, net zoals de Bijbel dat beschrijft. Dat houdt dus ook in dat zij de zevende dag van de week, dus de zaterdag, erkennen als de Sabbat. Ik zet echter vraagtekens bij deze toelichting van de Bijbelvertalers over de door Johannes genoemde dag des Heren. Want in de Bijbel lezen we dat de Sabbat geheiligd is door God. Deze uitleg kunt u ook op onze website lezen. En dan lezen onder downloads en dan preekarchief. En dan zoekt u daar in 2016, meen ik, dat ik die preek heb gehouden. Dan zoekt u daar het document op, een PDF-bestandje, kunt u gewoon openen. Over het vierde gebod. Dat is de Sabbat. Van de 10 geboden is het vierde gebod heilig de Sabbat. Het is dus, ik ga er nou trouwens niet verder op in, maar, want u kunt het zelf teruglezen. Het is dus niet 100% zeker of Johannes hier de Sabbat of de zondag, de dag na de Sabbat bedoelt. Van, ik laat dat vraagstuk dan eigenlijk ook rusten. Daar hebben we geen kant-en-klaar antwoord op, want dan moeten we met Johannes zelf praten. Van Johannes, welke dag bedoel je nou precies? Dat staat er niet. Maar Johannes was dus op die dag des Heren in gedachten verzonken toen er iets wonderlijks gebeurde. Hij hoorde plotseling een luide stem achter zich als van een bazuin. Nou, als je zo in gedachten verzonken bent en in ene keer doet er zo'n stem achter je, dan kan ik me voorstellen dat hij behoorlijk geschrokken was. Je zit daar helemaal in je eentje in gedachten verzonken en ineens een keiharde stem, die klinkt als een bazuin, dus als een trombone, achter in je oren. Papa! Ja, u lacht er nou misschien om, omdat u zich dat kunt voorstellen hoe uw kinderen of uw kleinkinderen, als u een beetje aan het dutten bent of in gedachten verzonken zit of een boek zit te lezen, dat hij in ene keer achter u keihard in uw oren toeteren, waardoor u bijna van de bank afvalt van de schrik. Ja, maar Johannes, die was wel meteen bij de les. Maar dit was niet zomaar iemand ook die ze hem wilde laten schrikken. Het was geen grapje. Laten we lezen wie dat dan wel was. We lezen Openbaring 1 vers 11. Die stem dus, die zei, ik ben de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste. En wat u ziet, schrijf dat op een boekrol. En stuur het aan de 7 gemeenten die in Azië zijn. Naar Efeze, naar Smyrna, naar Pergamus, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. Zo, dat was geen kind die hem liet schrikken. Dat was de Alpha en de Omega. De eerste en de laatste. Die dus tegen Johannes sprak. Dat is dus God zelf. Zoals we in de vorige preek hebben geleerd. Hier in de persoon van Jezus Christus. God is God de Vader. God Jezus Christus, dus de Zoon. En God de Heilige Geest. Die samen zijn één, is samen God. Als Jezus zelf tot ons spreekt, is het zaak om wakker te zijn en heel goed op te letten wat hij tot ons zegt. Jezus zegt dat Johannes een boekrol moet nemen, daarop moet schrijven wat Jezus hem gaat zeggen, en dat moet sturen naar die 7 gemeenten in Azië. Deze gemeenten zijn ook benoemd in de volgorde van de te volgen route door de bode, die deze boekrol moet gaan bezorgen. Vanaf Patmos ging die bode dus naar het vasteland, en komt dan uit in de havenstad Efeze. Om vandaar vervolgens door te reizen naar het noorden, een beetje noordwest, dus langs de kust eigenlijk, zo oversteken, Schiereiland oversteken, naar Smyrna. En van Smyrna recht omhoog naar Pergamum. Pergamum. Dan gaat hij langzaam op de terugweg, gaat hij naar het zuidoosten, naar Thyatira, Sardes, Philadelphia en vervolgens Laodicea. Dat is voor de bode dus ook een hele logische route om te nemen. En dan schrijft Johannes dat hij zich omdraait om te zien wie tegen hem spreekt. Laten we lezen wat Johannes ziet. Die stem heeft zich bekendgemaakt als Jezus, als God, in de persoon van Jezus Christus, Gods Zoon. En nu wil hij ook zien. Openbaring 1, vers 12 tot 18 lees ik. En ik keerde mij om de stem te zien die met mij had gesproken. En toen ik mij had omgekeerd, zag ik 7 gouden kandelaren. En te midden van de 7 kandelaren zag ik iemand die op de Zoon des Mensen leek, gekleed in een gewaad tot op de voeten en op de borst omgord met een gouden gordel. En zijn hoofd en haren waren wit als witte wol, als sneeuw, en zijn ogen waren als een vuurvlam. En zijn voeten waren als blinkend koper gloeiend gemaakt in een oven. En zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. En hij had 7 sterren in zijn rechterhand en uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. Zijn gezicht was zoals de zon schijnt in haar kracht. En toen ik hem zag, viel ik als dood aan zijn voeten. En hij legde zijn rechterhand op mij en zei tegen mij, wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de dood en van de dood zelf. Laten we de uitleg van onze Heer Jezus Christus zelf lezen over het beeld van die 7 gouden kandelaren en de 7 sterren in zijn rechterhand. En daar hoeven we niet heel ingewikkeld over te doen, Jezus legt dat zelf uit. In de slotverse, Openbaring 1, vers 19 en 20. Schrijf nu op wat u hebt gezien en wat is en wat hierna zal geschieden. Het geheimenis van de 7 sterren die u in mijn rechterhand hebt gezien, en van de 7 gouden kandelaren is. De 7 sterren zijn de engelen van de 7 gemeenten. En de 7 kandelaren die je hebt gezien, zijn de 7 gemeenten. De 7 sterren zijn dus de 7 engelen van de 7 gemeenten, die er aangeduid worden als 7 gouden kandelaren. Wat bedoelt Jezus hier als hij zegt de engelen van de gemeente? De term engelen wordt in de Bijbel verschillend gebruikt. Zowel voor echte engelen, dus door God geschapen hemelse wezens met zonder vleugels met een specifieke taak, als ook voor boodschappers van God, voor priesters, dus voorgangers, leiders van de gemeente. In Maleachi 2 vers 7 lezen we, voorzeker de lippen van een priester moeten kennis bewaren, uit zijn mond moet men onderwijs in de wet zoeken, want hij is een gezant van de Heere van de legermachten. Dat hier niet een hemels wezen wordt bedoeld is duidelijk, want we lezen nergens in de Bijbel dat God een engel aan mensen stuurt om vervolgens de boodschap van een mens aan God over te brengen. Nee, integendeel, we lezen wel in de Bijbel dat God zijn engelen naar de aarde stuurt om zijn boodschap over te brengen aan de mensen. Ik denk hierin aan de engel die Maria vertelde dat God haar had uitgekozen om zonder dat ze geslachtsgemeenschap met Jozef of met wie dan ook had gehad, zwanger te worden door de Heilige Geest zelf, van Jezus, Gods Zoon, en de heerlijke belofte over Jezus' verlossingswerk, om de relatie tussen God en de mensen die geloven te herstellen. Hij zou de Messias zijn, de beloofde Zoon van God. De beloofde Verlosser. De gezalfde van God. En de engel die aan Jozef verscheen, haar verloofde, die Jozef zei dat Maria zwanger was door de Heilige Geest en geen overspel had gepleegd met de andere man, die engelen die de geboorte van Jezus aankondigden, of niet die, maar de engelen ook, die de geboorte van Jezus aankondigde bij de herders in het veld. Die geschiedenis kunt u thuis lezen in de evangelie. Ik zal ze u noemen, kunt u noteren als u dat wilt. Matthäus 1, vers 18 tot en met 25. Lucas 1, vers 26 tot en met 38. En de versen 8 tot 21 in Lucas 1. Als we de volgende week de eerste brief aan de gemeente in Efeze bestuderen, lezen we als aanhef van deze zeven brieven, dat deze brieven zijn gericht aan de engel van de gemeente. Dan begrijpen we ook wel dat dit de voorgangers van de gemeente zijn, die de boodschap vervolgens moeten doorgeven aan hun gemeente en ermee aan de slag moeten gaan. Want het is niet zomaar een brief, het is een oproep. Het zijn oproepen, maar dat gaan we dan behandelen. De gouden kandelaren zijn dus de gemeenten. Goud is een kostbaar edelmetaal dat niet reageert op zuurstof en daardoor niet kan roesten zoals ijzer dat wel doet. En goud staat in de Bijbel en ook in de algehele mythologie symbool voor zuiverheid, reinheid. De gemeenten van Jezus Christus zijn dus zuiver, rein voor God. En de universele gemeente wordt in de Bijbel zelfs de reine bruid van Christus genoemd. We lezen als voorbeeld Openbaring 21, vers 2. En ik, Johannes, zag de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, neerdalen van God uit de hemel, gereed gemaakt als een bruid die voor haar man sierlijk gemaakt is. En in Openbaring 22, vers 16 en 17. Ik, Jezus, heb mijn engel gezonden om bij u in de gemeente voor deze dingen te getuigen. Ik ben de wortel en het nageslacht van David, de blinkende morgenster. En de geest en de bruid zeggen, kom. En laat hij die het horen zeggen, kom. En laat hij die dorst heeft, komen. En laat hij die wil het water des levens nemen, voor niets. En tenslotte Openbaring 19, vers 7 tot 9. Laten wij blij zijn en ons verheugen en hem de heerlijkheid geven, want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En het is haar gegeven zich met smetteloos en blinkend fijn linnen te kleden, want dit fijne linnen zijn de gerechtigheden van de heiligen. En hij zei tegen mij, schrijf, zalig zijn zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. En hij zei tegen mij, dit zijn de waarachtige woorden van God. Nu het duidelijk geworden is dat Jezus in het visioen aan Johannes de gemeente laat zien als gouden kandelaren, dus gouden lichtdragers, is het duidelijk ook dat de gemeenten de verantwoordelijkheid hebben om kostbaar en zuiver voor God te zijn en als een lichtdrager een licht in de duisternis dienen te zijn. Oftewel een onberispelijk voorbeeld, een evangelisatiemiddel in een zondige wereld waar de gemeente is gevestigd. Dat is de opdracht van alle gemeenten. En dat is de opdracht van Jezus Christus zelf. Dus God zelf. Kunnen we niet aan tonen, dan moeten we keihard ons best voor doen. Een van de bekende teksten in de Bijbel over het licht zijn, lees ik u nog voor uit Matthäus 5, vers 13 tot 16. U bent het zout van de aarde, maar als het zout zijn smaak verloren heeft, waarmee zal het dan gezouten worden? Het deugt nergens meer voor dan om weggeworpen en door de mensen vertrapt te worden. U bent het licht van de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen zijn. En ook steekt men geen lamp aan en zet die onder de korenmaat, maar op een standaard. En hij schijnt voor alle die in het huis zijn. Laat uw licht schijnen voor de mensen, dat zij uw goede werken zien en uw Vader die in de hemelen is, verheerlijken. Hier zien we dus die opdracht wat ik net zei van Jezus aan zijn volgelingen, aan zijn gemeente, aan zijn bruid, om het licht te zijn in deze wereld en niet alleen door mooie woorden en door heel vroom te doen, nee, maar juist door praktisch te handelen. Het evangelie van verlossing door en van Jezus Christus te verspreiden. Amen. Amen. Dan zijn we nu gekomen bij het beeld van Jezus en hoe hij staat te midden van zijn gemeente en de door hem aangestelde voorgangers in zijn rechterhand. Jezus toont zichzelf in een gewaad tot op de voeten, had zich omgord met een gouden gordel om de borst. Hij toont zich hier als koning en als priester. Het voert te ver om daar heel diep nu op in te gaan, en met name op de kleding van de priesters. Maar het is erg interessant om Exodus 28 te lezen. Daar wordt de priesterkleding tot in het kleinste details beschreven van de priesters en de hoge priester. Moet je maar eens doen. En dan terugdenken aan het beeld van Jezus hier. Evenals u in Efeze 6, vers 10 tot en met 20 over de geestelijke wapenrusting van God kunt lezen. Ik lees twee versen, 14 en 15. Houd dan stand, uw middel omgord met de waarheid, en bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid, en uw voeten geschoeid met bereidheid van het evangelie van de vrede. Jezus heeft een borstgordel om van goud. Dat is, zoals we hier lezen, het symbool van zuivere gerechtigheid en waarheid. Jezus toetst ons op waarheid en gerechtigheid. Hebben we de leugen lief en denken we onszelf, anderen en zelfs God voor de man te kunnen houden? Dat gaat niet werken. Want Jezus weet alles en doorziet alles. En daarmee komen we bij het beeld van zijn hoofd en haar. Zijn hoofd en haar zijn wit als witte wol, als sneeuw. Die staat, de wit haar, grijs haar zeggen wij in onze tijd, maar wit haar staat ook hier, staat voor de onbegrensde wijsheid van God. We lezen als uitleg en onderbouwing daarvan Daniel 7 vers 9. Ik keek toe totdat er tronen werden geplaatst en de oude van dagen zich neerzetten. Het zijn niet twee, hè? De oude is enkelvoud van dagen. Zich neerzetten. Zijn gewaad was wit als sneeuw en het haar van zijn hoofd als zuivere wol. Zijn troon bestond uit vuurvlammen en de wielen ervan waren laaiend vuur. We kennen het gezegde wel, we grijze witte haren door ouderdom staan voor de wijsheid dat met de jaren komt. God is van alle tijden en alwetend. Maar wit als witte wol als sneeuw staat ook voor reinheid, rechtvaardigheid. Dat lezen we in Jesaja 1 vers 18. Kom nu, laten wij samen een rechtszaak voeren, zegt de Heere. Al waren uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Al waren ze rood als karmozijn, ze zullen worden als witte wol. Ik heb dit opgezocht in een uitleggend boek van over Jesaja. Je kunt na die tijd wel bij me komen om te vragen van welk boek dat is. Van, het is een dik boek en die gaat terug naar de grondtekst. En pakt dan verschillende vertalingen erbij. Hoe is dat vertaald in de verschillende Bijbels? Vertalingen, in de verschillende Bijbelvertalingen. En dan staat er letterlijk vertaald in de grondtekst, dus naar het Nederlands even letterlijk, zonder goede zin ervan te maken. Kom, uitroepteken, nu, uitroepteken, en laat ons argumenteren, samen hij, zegt Yahweh, al of hoewel, zij, zijn zonden van, u gelijk, het scharlaken als, de sneeuw zij, zullen worden, wit al hoewel zij, zijn rood als, de karmozijn gelijk, de wol zij, zullen worden. En laat ons argumenteren samen. Jakar staat er dan in de oertekst. Dat betekent rechtmatig zijn, rechtvaardigen of genoegdoening. Leupold vertaalt dit. Laat ons tot de rechtzetting overgaan. Wat eigenlijk het dichtst bij de grondtekst komt, wat ik net heb voorgelezen. De vertaling die het dichtst bij de grondtekst ligt, wordt dan in een goedlopende Nederlandse zin. Kom, nu, laat ons tot rechtzetting overgaan, zo spreekt Yahweh. Want al zijn uw zonden als scharlaken, ze zullen wit worden als sneeuw. Hoewel ze rood zijn als karmozijn, ze zullen wit als wol worden. God geeft dus aan dat er geen tijd te verliezen is. Want hij zegt vanuit volgens deze grondtekst, kom, nu. Allebei met een hoofdletter, maar ook allebei met een uitroepteken. Dat is gebiedende wijs en dringend. Dat past ook bij de openbaring die we aan het behandelen zijn. Want er is geen tijd te verliezen. We leven al in de laatste tijd van alle tijden van de aarde. De bruidegom staat al klaar om te komen. En daarom moeten we licht zijn in deze wereld. En zorgen dat we genoeg olie bij ons hebben om onze kandelaar brandend te houden. Lees u thuis Matthäus 25, de eerste 13 versen maar eens door. Dat is de gelijkenis van de 7 wijzen en de 7 dwaze meisjes die op die bruidegom wachten. Dus op Jezus. Zeer toepasselijk op de komende brieven aan de 7 gemeenten. Jezus' ogen waren ook als een vuurvlam. Dat betekent dat Jezus alles ziet. Hij kan zelfs onfeilbaar door de vlammen van die kandelaars, van die gouden kandelaars kijken. Dus hij weet een feilloze analyse te stellen over deze gemeente. Niemand kan Jezus misleiden en voorliegen. Jezus doorziet dat allemaal en kijkt door tot in het diepste van je ziel. Je kan niks verborgen houden vooraan. Dat lezen we ook in Openbaring 2, vers 18 en 19. Maak wel een uitstapje. De brief aan de gemeente in Thyatira. En schrijf aan de engel van de gemeente in Thyatira. Dit zegt de Zoon van God, die ogen heeft als een vuurvlam en voeten als blinkend koper. Ik ken uw werken. De liefde, het dienstbetoon, het geloof, uw volharding en uw werken. En ook dat laatste meer zijn dan de eerste. Jezus is de Zoon van God, God zelf. En voor hem blijft niets verborgen. We kunnen nog zo goed ons best doen. Maar als we dat uiteindelijk doen voor onszelf, want dat zegt hij hier. Hè? Maar, en ook dat de laatste meer zijn dan de eerste. Dus, uw werken is meer dan die liefde. Dus we kunnen nog zo goed ons best doen door goede werken te doen. Maar als we dat uiteindelijk doen voor onszelf en of uit plichtsbesef, in plaats van uit liefde voor God en elkaar, dan zakken we op dat punt finaal door het ijs voor Gods ogen. Want het hele God dienen komt aan op de liefde van ons, voor Hem en voor onze naasten. Zonder die liefde blijkt alles wat we doen onvoldoende te zijn voor God. Jezus zegt daarom niet voor niets, een nieuw gebod geef ik u. Zoals we dat lezen in Johannes 13, vers 34 en 35. Een nieuw gebod geef ik u, namelijk dat u elkaar lief hebt, zoals ik u lief gehad heb, moet u ook elkaar lief hebben. Hierdoor zullen alle inzien dat u mijn discipelen bent, als u liefde onder elkaar hebt. Hoe heeft Jezus zijn discipelen en ons lief gehad? Duidelijk toch? Volledig altruïstisch. Dat wil zeggen volledig opofferende liefde. Hij heeft zichzelf laten martelen, laten bespotten, zelfs laten kruisigen tot de dood toe om ons te redden, te verlossen van de macht van de Satan en van de zonde. Hij heeft zichzelf overgegeven tot het grote verzoenoffer van God, waar de offers niet meer nodig zijn in de tempel. Het heilige de heilige is open komen te liggen, toen het mansvuistdikke gordijn van 6 meter hoog, van boven naar beneden openscheurde. Toen Jezus het uitriep aan het kruis. Het is volbracht. En met zijn laatste beetje kracht eruit perste. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En stierf. Daarom heeft hij de dood overwonnen. En kan hij zeggen in dit gedeelte. Ik ben dood geweest en zie. Ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. En ik heb de sleutels van het rijk van de doden, van de dood zelf. Zijn voeten waren als blinkend koper, gloeiend gemaakt in de oven. We gaan dus verder. Dat betekent dat Jezus zijn tegenstanders zal vermorzelen. Zoals hij de kop van de Satan vermorzeld heeft door hem te overwinnen, tot hem met Golgotha aan toe. Dat begon al in de woestijn, na 40 dagen vasten. Toen begon de Satan hem al aan te vallen. En die is doorgegaan door mensen heen, door fariseërs heen, noem maar op. Zelfs door mensen die hem wilden aanvallen en met demonen die hij moest uitdrijven, noem maar op. Tot aan de kruisdood aan toe. Heeft de Satan geprobeerd om dat verlossingswerk kapot te maken. Door Jezus te verbreken. Het lichaam te verbreken, maar zijn geest, zijn ziel is niet gezwicht. Al bezweek zijn lichaam onder de last van het kruistrouwt, en al die martelingen en geen slaap hebben, en heen en weer gesleept te worden. Hij volbracht het werk zonder mopperen, zonder klacht, zonder vloeken, zonder tieren, zonder godslastering, zonder welke verzuchting dan ook. Hij zei zelfs toen de soldaten die 15 centimeter lange spijkers met een moker door zijn botten heen sloegen, bij de polsen en bij zijn voeten, riep hij uit: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat heeft de Satan allemaal laten doen door mensen bij Jezus, om uiteindelijk toch nog te proberen dat verlossingswerk kapot te maken. Dat is niet gelukt. Daarom is hij overwonnen. Daarom is zijn kop vermorzeld. We lezen Psalm 110. Een psalm van David. De Heer heeft tot mijn Heere gesproken. Zit aan mijn rechterhand. Totdat ik uw vijanden gemaakt zal hebben tot een voetbank voor uw voeten. De Heere strekt uw machtige scepter uit vanuit Sion en zegt: Heerst te midden van uw vijanden. Uw volk is zeer gewillig op deze dag van uw kracht, getooid met heilig sieraad. Uit de baarmoeder van het dageraad is voor u de dauw van uw deugd, van uw jeugd. De Heer heeft gezworen en hij zal geen berouw hebben. Hij zal er geen berouw van hebben. U bent priester voor eeuwig, naar de ordening van Melchizedek. De Heer is aan uw rechterhand. Hij verplettert koningen op de dag van zijn toorn. Hij spreekt recht onder de heidenvolken. Vult het slagveld met dode lichamen en verplettert hem die het hoofd is over een groot land. Hij drinkt onderweg uit de beek. Daarom heft hij zijn hoofd omhoog. Zie wat God de Vader van Jezus de Zoon doet. Hij geeft de vijanden van Jezus over aan hem. Jezus verplettert die vijanden vervolgens. Waak en bid, broeders en zusters en alle toehoorders, dat u geen vijand wordt van Jezus, want dan bent u voor eeuwig verloren. Zorg daarom dat u de liefde van Gods geest in uw leven houdt, ten opzichte van God en ten opzichte van elkaar, als broeders en zusters in zijn gemeente, en ten opzichte van uw naaste, om zijn evangelie te kunnen verspreiden. En dan zijn stem klonk als het geluid van vele wateren. We lezen Ezekiel 1 vers 24. Ik hoorde toen ze gingen het geruis van hun vleugels. Het klonk als het bruisen van machtige wateren. Als de stem van de Almachtige. Als het geluid van een gedruis. Als het geluid van een leger. En in Ezekiel 43 vers 2. En zie, de heerlijkheid van God, van de God van Israël, kwam uit de richting van het oosten. En zijn geluid was als het bruisen van machtige wateren. En de aarde werd verlicht van zijn heerlijkheid. Als God spreekt, dan is dat een machtig geluid. Hij kondigt zijn heerlijkheid aan met macht. Kijk hoe God zijn komst aankondigt aan Mozes en het volk Israël bij de berg Sinaï. Dat lezen we in Exodus 19, vers 16 tot en met 19. En het gebeurde op de derde dag, toen het morgen werd, dat er op de berg donderslagen, bliksemflitsen en een zware wolk waren, en een zeer sterk bazuingeschal, zodat al het volk dat in het kamp was, beefde. Mozes leidde het volk uit het kamp, God tegemoet. Ze stonden onder aan de berg. De berg Sinaï was geheel in rook gehuld, omdat de Heere er een vuur neerdaalde. De rook ervan steeg omhoog als de rook van een oven en heel de berg beefde hevig. Het bazuingeschal werd gaandeweg zeer sterk. Mozes sprak en God antwoordde hem met een stem. Wauw! Wat een aankondiging van de grote almachtige God. Dat was geen uitbarsting van Vesuvius. Er kwam geen lava omhoog. Met rook. He, dat was geen vulkaan. Nee, dat was de berg Sinaï. En vanuit de hemel kwam vuur naar de berg toe, niet andersom. En daarom was die berg in rook gehuld. Want God zelf kwam met vuur. En hij sprak daar met een stem als het geluid van vele machtige wateren. Donderend dus. Wat een aankondiging van de grote almachtige God. En uit zijn mond kwam een tweesnijdend scherp zwaard. In Efeze 6 vers 17 wordt het zwaard aangeduid als... ik zal het lezen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. In Isaiah 49 vers 2 lezen we dit ook. Hij heeft mijn mond gemaakt, dat gaat ook over Jezus, als een scherp zwaard. In Hebreeën 4 vers 12 lezen we. Want het woord van God is levend en krachtig en scherper dan een enig tweesnijdend zwaard. En het dringt door tot op de scheiding van ziel en geest, van gewrichten en merg, en het oordeelt de overleggingen en gedachten van het hart. En er is geen schepsel onzichtbaar voor hem, maar alles ligt naakt en ontbloot voor de ogen van hen, aan wie wij rekenschap hebben af te leggen. Dus, dit is ook een samenvatting. Jezus ziet, hoort, weet dus alles wat in ons omgaat. Wat we denken, wat we doen, er is niets voor hem verborgen in ons leven. Al onze geheimen weet hij. Alles. Daarom vertoont Jezus zich op deze hoedanigheid, of in deze hoedanigheid aan Johannes. En gebiedt hem dit alles op te schrijven. Daarom roept hij ons ook op om tot hem te komen met al onze zonden, al onze zorgen, al onze lasten, al onze overleggingen, al onze geheimen. En het allemaal bij hem af te leggen. Zijn genade in aanspraak te nemen. Die hij mij en u aanbiedt. En u volledig aan hem over te geven. Zodat hij u in zijn reinigend en helend werk. Zijn reinigend en helend werk kan doen door zijn Heilige Geest. Dit eerste hoofdstuk uit de Openbaring sluit ik af met een aansporend, troostend en bemoedigend gedeelte uit de Bijbel. Ik lees u voor uit Hebreeën 4, vers 14 tot en met 16. Nu wij dan een grote hoge priester hebben, die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden. Want wij hebben geen hoge priester die geen medelijden kan hebben met onze zwakheden. Maar een die in alles op dezelfde wijze als wij is verzocht, maar zonder zonde. Laten wij dan met vrijmoedigheid naderen tot de troon van genade, opdat wij barmhartigheid verkrijgen en genade vinden om geholpen te worden op het juiste tijdstip. Dat wens ik u toe, dat wens ik mezelf toe, dat we dat samen kunnen vasthouden, dat we dat altijd zullen doen, om altijd tot die troon van genade te gaan. Met al onze bekommernissen, met al onze lasten, onze zorgen, onze fouten, onze vallen en opstaan. Dat we met alles naar God zullen gaan. En dan zal Hij ons helpen op zijn tijd. Niet op onze tijd, op zijn tijd. God zegent u en met een dankend en biddend hart overdenken voor deze preek. Amen.